Goedemorgen, geliefde broeders en zusters uit Sliedrecht en omgeving en ook de mensen thuis. Handelingen hoofdstuk 3. Ik vind het een heel mooi boek, een geschiedenisboek geschreven door Lucas. En dan zien we daar twee bekende in hoofdstuk 3, namelijk Petrus en Johannes. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur, dus om 3:00 PM. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. En men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat ze de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazareër. Sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend, van God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Petrus en Johannes, we gaan het samen bekijken. Gezamenlijk op weg naar de tempel om deel te nemen aan het gebed. 3 samenkomsten per dag. Ik vroeg me af, hoe zouden wij daarmee omgaan in onze drukke tijd vandaag? En elke dag werd daar bij die schone poort, klinkt een beetje Vlaams, een schone poort, een man neergelegd die vanaf zijn geboorte verlamd was. En dan staat er eigenlijk letterlijk, zij zulden hem naar zijn plek. Dus met moeite voortslepen. Elke dag gebeurde dat. En deze schone poort was de meest gebruikte ingang van de tempel. Dus een hele gunstige plek om te bedelen bij de vele voorbijgangers. Hij lag dus aan de poort van de tempel. Waar begint de wereld? Aan de poort van de kerk. Daar wordt het net uitgegooid en daar gaan dingen gebeuren. En deze, mag ik toch wel zeggen, beklagenswaardige man geeft ons een beeld hoe wij eigenlijk geestelijk van nature zijn, zonder kracht, gebrekkig van onze geboorte af, onbekwaam om te werken en inzet in de dienst van God. Maar gelukkig mochten wij gered worden, mochten wij bij de Heer terechtkomen, kregen wij een persoonlijke relatie met de levende God, wat op zich geweldig is. En vanaf die tijd is er het een en ander veranderd in onze levens. En deze man was een hopeloos geval, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Zelf kon hij daar uiteraard niks aan doen, want hij had er waarschijnlijk al lang in berust en het was gewoon een kwestie van elke dag overleven, want voor hem was er totaal geen hoop meer. En dan zien wij in vers 3 en 4, als de kreupele man Petrus en Johannes voorbij ziet komen, strekt hij, zoals hij normaal ook deed, zijn hand uit, automatisch, om iets te ontvangen van hem. En dat deed hij bij herhaling en dat deed hij regelmatig. Misschien heeft hij gezegd, aalmoes, aalmoes, heb medelijden met mij. En dat bandje werd elke dag weer opnieuw afgedraaid. Moet u zich eens voorstellen. Deze man zat daar al 40 jaar. Dat is een lange tijd. Wat verschrikkelijk. Wat ellendig. Wat een miserie. Om nog maar eens een Vlaams woord te gebruiken. En het gemakkelijkste is dan om maar gewoon voorbij te lopen. Vooral als je weet dat de nood onoplosbaar is. Je komt dat ook tegen in sommige plaatsen in de wereld, bijvoorbeeld in India, in Calcutta, daar liggen mensen te sterven op de straat en de gezonde mensen die stappen daar gewoon overheen en lopen weer verder. Maar wat moesten dan Petrus en Johannes vlak na de uitstorting van de Heilige Geest met deze hopeloze man aan? Ze konden hem geld geven. Ze konden hem kleding geven. Ze konden hem, of die term toen al bekend was, weet ik niet, maar een lunchpakket geven. En toen stelde ik me de vraag, wat zou ik nou gedaan hebben? Misschien zou ik gedacht hebben, ach, morgen zit die man daar toch ook nog. Kom, doorlopen, anders komen we te laat op de bidstond. Maar wat voor verwachting had dan deze lamme man? Hij verwachtte maar één ding. Geld. Voedsel om te kunnen overleven. Verder verwachtte deze man dus helemaal niks. En wie hem dat gaf? Ja, volgens mij vond hij dat ook niet zo belangrijk. Maar met alleen een stuk brood voor vandaag kun je toch in de ellende blijven zitten. En Petrus en Johannes, die werpen hem geen geld toe. Je komt dat ook tegen vandaag de dag, dat we dan met zo'n bekertje zo voorover gebogen zitten, in de hoop dat je dan iets in wilt gooien. Maar Petrus en Johannes, die doen iets opmerkelijks. Die vragen de aandacht van deze man. Hij zal wel even teleurgesteld geweest zijn dat hij niks kreeg, of misschien was hij wel verbaasd. Dit had hij nog nooit meegemaakt, dat mensen bleven staan. Meestal liepen de mensen gewoon snel door. Misschien heeft hij ook even gedacht, waar staan die mensen mij raar aan te gapen hier? Want het sleutelvers is, voor mij tenminste, zij keken hem scherp aan. Petrus en Johannes keken die man scherp aan. En contact begint meestal met de ogen. Maar in plaats van zijn ogen af te wenden, vestigt Petrus als eerste zijn ogen op die persoon. En ook Johannes deed dat. En dat oogcontact, dat hadden ze ook niet van zichzelf. Ze hebben namelijk leren kijken naar de mensen met de ogen van de Heer Jezus. Ze hadden 3 jaar met hem opgetrokken. En het bijzondere van de Heer was dat hij de mensen in hun nood ook aankeek om hen te bevrijden. Voor de Heer Jezus ben je nooit een nummer, ben je nooit een klant of ben je nooit een nobody. Je bent belangrijk. Ik heb wel eens gezegd in een samenkomst, ik ben belangrijk. En toen keken de mensen verbaasd, ik ben belangrijk. Ik ben belangrijk omdat God mij belangrijk vindt. Dat is een andere situatie. En de meeste mensen in die tijd, die keken gewoon over de nood van deze lammen heen. Maar Petrus en Johannes zagen zijn nood niet wazig, maar heel scherp voor ogen. Dat wil zeggen, nogmaals, met de ogen van Jezus. En daarom was deze verlamde man voor hun geen nummer, maar dat was iemand die gered moest worden. En ja, zo mogen wij ook scherp zien naar wat er om ons heen gebeurt. En uiteraard in de wereld. En Petrus en Johannes die kijken hem doorgrondend aan en zeggen dan tegen hen, is ook opmerkelijk vind ik, Zie naar ons. Kijk ons aan. Waarom doen ze dat? Om verwachting te wekken bij deze persoon. Is dat niet geweldig? Ik moest meteen denken aan de term aanstekelijk christendom. Nou, dat begon daar wel. Mensen hoop geven is zo'n belangrijk element bij evangelisatie en zending. En als ik terugkijk op de voorbije decennia, dan ben ik regelmatig bij mensen thuis geweest om bijbelstudie te geven die de Heer niet kende. En die me daar in de problemen zaten, dat ik bij mezelf dacht, jongens, hoe moet dit hier opgelost worden? En dan zie je, als die mensen echt een beslissing voor de Heer nemen, dat de Heer daar hulp gaat bieden. Natuurlijk ook mede door ons. En dan kun je hoop geven. Je kunt eigenlijk in elke situatie waarin mensen zitten, hoop geven. En we hadden bijvoorbeeld een jongen, die heeft ook de vijf avonden gevolgd. Dat was nog in de tijd van de lockdown. Toen heb ik in -5 graden heb ik buiten die studies gegeven, omdat we niet met een aantal mensen binnen mochten. Die jongen die durfde niet te praten. En als je hem nou hoort, gewoon een totaal andere persoon. Zo mooi om te zien. Op vakantie kwam ik een zekere meneer tegen. Op het strand. En ik ga helemaal niet dat strand om te zien. Hè. Is hier nog iemand waar ik het evangelie kan vertellen? Helemaal niet. Maar dat kwam eigenlijk spontaan. En toen begon ik een beetje... Oh ja, hij vroeg aan mij, wat doe jij? Toen heb ik dat even kort uitgelegd. En toen zei hij ook nog, waar word jij van betaald? Dat vond ik een beetje een brutale vraag van die man. En hij ging een beetje een richting op van, ja, nou, ik heb geen interesse. En in één keer kwam er in mijn gedachten iets, en ik denk dat het echt van boven kwam. En toen zei ik tegen die man, ik zeg, waar gaat u dan de eeuwigheid doorbrengen? En dat maakte echt indruk bij deze man. En later kwam ik hem weer tegen. En toen zei hij, het heeft me toch echt geraakt. En daarna heeft hij zijn naam en zijn telefoonnummer en zijn e-mailnummer opgeschreven. Dus ik ga zeker, hij vroeg, ik had verteld dat ik alles opgeschreven had. Ik ben geïnteresseerd, zei hij, stuur je boek maar op. Dus dat is toch eigenlijk wel mooi. He, hoop geven, maar aan de andere kant ook duidelijk de andere kant laten zien. Wat hebben wij te bieden? Er is een wereld in nood, iets verwacht. En niet alleen zoals hier bij die man een materiële nood, maar wij mogen de aandacht trekken met de meest logische, de meest hoopvolle en de meest liefdevolle boodschap die er op deze wereld maar te horen is, met perspectief voor de toekomst. Wie kan dat nog geven tegenwoordig? Perspectief voor de toekomst. En daarom kunnen we ook vandaag tegen de mensen zeggen, zie naar ons. Zie naar mij. En in vers 5 geven ze de lammen reden dus tot verwachting dat hij iets van hen zou ontvangen. En daarom hield hij nog steeds waarschijnlijk vol verwondering zijn ogen op de ogen van Johannes en Petrus gericht. Wij mogen tot God komen met vaste harten en met gespannen verwachtingen. Dat vindt de Heer fijn. Met gespannen verwachtingen. Heer, wat gaat u hier doen? En de lammen, die had totaal geen rechte kijk op wat er zou gaan gebeuren. Mensen in de wereld hebben echt geen kijk op de Heer. Ze zijn geestelijk blind, omdat ze niet wedergeboren zijn. En dat moet van boven gebeuren. Ik zie het om me heen. Als er mensen tot geloof komen, dat komt niet van beneden naar boven. Nee, dat komt altijd van boven naar beneden. Geestelijk blind. Als je wel eens een bloemetje meebrengt voor je vrouw, om maar een voorbeeld te geven, dan komt de buurvrouw binnen die zegt, wat heb jij een mooi bosje bloemen, van wie heb je dat? Ja, van onze Jan, hè. En ja, heel mooi bosje bloemen. Maar na 2 weken hangt dat bosje bloemen zo. Hoe komt dat? Dat bosje bloemen is dood. Dat bosje bloemen is van de wortel afgesneden. En zo is de mens ook van nature. Van de wortel afgesneden is hij geestelijk dood en kan hij geen contact hebben met God. Dat moet dus hersteld worden door bekering. Maar hoe krijgt dan onze samenleving een rechte kijk op het evangelie? Hoe gaan die er deel aan krijgen? Nou, een belangrijke sleutel is de persoon die ik zelf ben natuurlijk ook. De gemeente die wij vormen. Kijk de omgeving scherp aan en zeg, zie naar ons. Zie naar mij. Dan ontdek je de Heer Jezus en dan kom je bij hem terecht. Want wat zij van ons horen en wat zij van ons zien, zo denken ze dan ook over de Heer Jezus. Hoofdstuk 4, vers 13 wil ik even lezen. Daar staat, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en erkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Dat is het getuigenis eigenlijk van Petrus en Johannes wat we hier zien. Ik las ergens dat zo'n 150 jaar geleden een kritische denker in Denemarken die een vraag stelde op een zondagmorgen in de kerk. Toen zei hij, is het niet zo dat in de kerk tegenwoordig dit de boodschap is? Zilver en goud hebben we genoeg. Maar wat we niet hebben, het evangelie, de naam van Jezus Christus, ja, dat kunnen we ook niet geven. En dat is nou precies het omgekeerde wat Petrus hier zegt in dit gedeelte. En als de situatie zo is, zoals 150 jaar geleden in Denemarken, waar ben je dan als kerk aan toe? Als je die dingen kwijtraakt, die we hier zien, ja, dan, ja, dan kom je niet goed over. Want wij hebben zoveel. Je moet denken aan de macht van Jezus, aan de goedheid van Jezus, aan de genade van de Heer, aan de bevrijding van de Heer. Als dat niet het geval is om zo te werk te gaan op een positieve wijze, dan ben je als kerk eigenlijk straatarm geworden. We hebben maar één schat waaruit we leven en die we mogen uitdelen. Het evangelie van Gods genade. En wat zien we dan verder? Dan zien we vers 6 van hoofdstuk 3. De naam van Jezus Christus, dat is wat Petrus te geven had. Een naam van kracht. En wat zegt hij dan? Hier zegt hij het, zilver en goud bezit ik niet. Nou, zoveel had die lammer waarschijnlijk ook niet verwacht. Maar hij bedoelde niet het aardse bezit. Maar hij bedoelde een kracht uit de hemel. Petrus en Johannes, die hebben namelijk iets anders te bieden, iets geweldigs. Iets ongelooflijks. Waar die lammer nog geen seconde aan gedacht zal gehad hebben. De genezing van zijn kwaal. En dat zou hem voortaan in staat stellen om zelf in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, zodat hij nooit meer hoefde te bedelen. En Petrus spreekt dit uit in de naam van Jezus Christus, op gezag van de Heer Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest. Zo belangrijk bij evangelisatie. De naam van Jezus noemen, daar gaat kracht van uit, dat is zo belangrijk. De naam van de Heer Jezus proclameren. Helpen in de naam van Jezus is de oplossing voor deze wereld. Er zijn twee uitersten. Mensen alleen maar geestelijk helpen of mensen alleen maar materieel helpen. Iemand alleen sociaal helpen geeft geen blijvende oplossing. Maar een preek doorgeven aan iemand met een lege maag, dat werkt ook niet. Dus helpen en het woord van God brengen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zelf proberen wij pasbekeerden veel tijd te geven. Te investeren in deze mensen. Discipelen te maken. En dan krijg je wat Paulus ook zegt. Je hoeft het niet op te zoeken in 1 Thessalonicenzen 2 vers 8, ik citeer. Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, daar heb je het weer, onszelf, om te delen, omdat u ons lief geworden was. En de opvang in die eerste fase van iemands bekering is zo belangrijk, want de koers van je hele christelijke leven wordt bepaald grotendeels in de begintijd, van de bekering. En dan ontstaat er meestal ook, wat we net zien hier van Paulus, een hechte geestelijke band tussen de jonggelovigen en degene die hem tot Christus geleid heeft. Paulus gaf zichzelf totaal. Hij had grote genegenheid voor zijn discipelen. Hij was van hen gaan houden. Paulus wordt wel eens anders afgeschilderd, maar ik vind het echt een fantastische man, die Paulus. Hij was vriendelijk, hij was ook teder, hij was zeker niet uit de hoogte. Er was bij hem geen sprake van een kille, beroepsmatige evangelieprediking, want dan gaat het een routineachtig werk worden, dat is ook niet de bedoeling. Hij wilde zichzelf gewoon wegcijferen voor de christenen uit Thessalonica en ook andere gebieden, zoals een moeder naar het kind. Maar hij sprak ze niet naar de mond. Dat deed hij dus niet. Dat was heel duidelijk. En als je een hart hebt voor degene aan wie je het evangelie brengt, dan kan dat optimaal vrucht met zich meebrengen. Want de pasbekeerde is in die fase niet alleen een discipel van Christus, maar als het ware ook van de oudere gelovigen die hem tot bekering mocht leiden. En die zegt dan eigenlijk ook: kijk naar mij. Kijk naar mij. En nazorg hoort ook bij zending. Zie naar mij. Kijk naar mij. Wat zegt Paulus? Word mijn navolgers. Waarom kon hij dat zeggen? Heel eenvoudig. Omdat als je Paulus volgde, dan kwam je altijd bij Jezus terecht. Wij mogen onszelf geven in de naam van Jezus. De liefde van Jezus heeft het laatste woord in deze gebroken wereld, die ook de laatste tijd zo negatief veranderd is. Maar wij hebben een boodschap. We mogen barmhartig zijn. En dat wil zeggen dat we niet onverschillig staan tegen het lot van andere mensen. En als je dan die barmhartigheid zelf ondervonden hebt van God, dan ben je zo gelukkig dat je die barmhartigheid ook mag schenken aan anderen om je heen. Maar een van de grootste kwalen van onze tijd is in jezelf opgaan. Je eigen noden scherp zien. Mijn huis, mijn tuin, mijn problemen, mijn zorgen, mijn gevoelens, mijn zenuwen, mijn richting, enzovoort. Komt dat niet vaak voor in gesprekken in de wereld? Maar ook binnen het christendom komen we dat tegen. Mijn ervaringen, mijn gevoelens, mijn emoties, mijn blijdschap, mijn geloof, mijn uitleg, mijn inzicht, mijn portemonnee. Dat is geen levend en voortstuwend christendom. Een water dat wel aanvoer heeft, maar geen afvoer. Dat wordt een bewegingsloze vijver. Daardoor mogen we eigenlijk open kanalen zijn voor de liefde van de Heere Jezus, zodat die barmhartigheid naar de mensen kan toevloeien. En vanaf het moment dat mensen niet meer om zichzelf heen cirkelen, ontdekken ze het geluk. Het is eigenlijk precies hetzelfde, ik heb dat wel eens, moet ik u eerlijk bekennen. Ik weet niet of dat met de leeftijd te maken heeft, maar met geluk gaat het als net als met een bril. Hè? Je bent hem aan het zoeken en hij staat op je neus. Ben ik de enige die dat ooit meegemaakt heeft hier? Ja? Mevrouw, dan moet ik naar de dokter zeker, of niet? Oké. Een goede vraag in onze typische westerse individualistische samenleving is: ga ik de problemen van een ander tot mijn probleem maken? En dat is de identificatie met de naaste in de situatie. En dat rijmt ook nog. De geestelijke armoede van een mens is eigenlijk veel erger dan zijn natuurlijke armoede. Bijbels gezien is het beter om lam te zijn dan gezonde ledematen te hebben en het eeuwige leven te verspelen. Er zat dus een man in de trein. in Duitsland. Echt gebeurt dit. Een evangelist, oudere man. Kwam een student tegenover hem zitten. Toen vroeg die oudere man aan de student, hoe gaat het ermee? Nou, prima. En toen vroeg die oudere evangelist, wat doe je eigenlijk? Ja, ik studeer nog. En dan? Ja, dan hoop ik dadelijk af te studeren. En dan? Dan hoop ik een goede baan te vinden. En dan? Nou ja, dan hoop ik carrière te maken. En dan? Ja, dan hoop ik een leuke vrouw te ontmoeten. En dat we ook samen kinderen zullen krijgen. Ah, fijn zeg. En dan? Ja, dan zal er een dag zijn dat ik met pensioen ga. Oh, heel goed. En dan? Ja, dan zal er een dag zijn dat ik zal sterven. En dan? Toen kwam er geen antwoord. Dan was die man helemaal niet meer bezig. En dat is met veel mensen het geval. En de hoop van deze wereld die leidt enkel tot teleurstelling. Bij God is het nooit hopeloos, nooit uitzichtsloos. In een oostelijk land werden op een gegeven moment alle christelijke boeken verbrand en de zendelingen die werden omgebracht. En er was in dat land geen enkel stukje prestige meer voor de ongelovigen, sorry voor de gelovigen. Toch is juist in dat land de kerk heel snel gegroeid. Wij hebben niet de hele last van de wereld op ons, want de Heer Jezus was op die plaats die we hier nu zien regelmatig voorbij gekomen, gepasseerd. Ook hij deed wat hij kon toen hij op aarde was en zo moeten wij dat ook doen. En dan zien we nog in vers 7 tot 9, dan zegt Petrus tegen die lamme man, wandel, sta op. Petrus zet als het ware de eerste stap in het geloof en richt hem op je hand reiken. Jezelf geven en zeggen dat je dit doet in de naam van Jezus. Voor het eerst van zijn leven kon deze man lopen en op eigen benen staan. Ook wij mogen de mensen geestelijk oprichten. En daarmee bedoel ik niet meteen deze spectaculaire manier. En wat is de eerste reactie van deze man? Hij kon zich bewegen zonder te wankelen. In zijn opwinding begint hij te springen, te rennen, te dansen. Hij begint God te loven. En in Jesaja staat er een profetie. De lamme zal springen als een hert. Nou, dat zien we hier in Handelingen hoofdstuk 3. Verlamd van de moederschoot af, nu lopend, looft hij God. Is dat niet geweldig wat hier plaatsvindt? Lichamelijke genezing is niet genoeg. Deze man gaat God loven. En je moet het vervolg nog maar eens lezen. Ik lees nog even vers 9. En al het volk zag hem lopen en God loven. En dan herkennen de omstanders hem als de bekende bedelaar. Ze waren buiten zichzelf van verbazing. Door deze gebeurtenis waren ze ook verstandelijk en emotioneel in verwarring gebracht. En Petrus maakt dan van deze gunstige gelegenheid gebruik om het evangelie uit te leggen. Wij mogen net als Petrus en Johannes het recht verwerven om in een dermate relatie met mensen te komen dat we ze kunnen winnen voor de Heer Jezus. En met de inmiddels ex-lamme gebeurden twee dingen. Nadat hij genezen was, nadat hij ook het evangelie gehoord heeft, hij loofde God. En hij werd in zijn waardigheid, in zijn menselijke waardigheid, hersteld. Is dat niet fantastisch? Barmhartigheid bewijzen aan een verloren wereld en een verwarde wereld en een verbijsterde wereld. Hulp in de naam van Jezus leidt hier tot verheerlijking van God en, niet te vergeten, tot bekering van velen. Want in hoofdstuk 4 vers 4, lees ik ook even, en velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dus er kwamen mensen na deze situatie en die verbazing die dat opgewekt had, tot bekering. En dat is een heel mooi iets. Het maakte een enorme indruk. Maar christenen kunnen ook verlamd zijn in hun ongeïnteresseerdheid. In hoeverre ben ik bezorgd over ongelovige mensen? In hoeverre ben ik bezorgd over christenen die hulp nodig hebben? En sta ik nog stil bij al die verlamden, die we onderweg naar Gods tempel, Gods grote toekomst, nog tegenkomen? Jezus roept leerlingen en geen kerkleden of vrijwilligers. Hoe meer wij van onszelf weggeven in de naam van Jezus, hoe meer geestelijke kracht en hoe meer blijdschap er ontwikkeld zal worden. Anders gezegd, hoe meer druppels op een plaat, hoe beter. Want 1% hulp is beter dan 100% medelijden. Amen.